Efeze hoofdstuk 6. En van dat hoofdstuk willen wij lezen vanaf vers 10. Het is het laatste hoofdstuk van Efeze. Paulus eindigt zijn brief met de geestelijke wapenrusting. En hij zegt dan uiteindelijk Efeze 6 vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. Hebben wij onze kracht in hem gevonden? Zoekt uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Ten slotte is nogmaals, zoekt uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Want je kunt uiteindelijk een goede wapenrusting hebben, maar als je niet de kracht hebt om je wapenrusting aan te doen, als je niet de kracht hebt om te strijden, dan verlies je nog de strijd. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En ieder zegt amen. Ons thema deze ochtend is, doe de gehele wapenrusting aan. Dat is belangrijk. God heeft ons doorzien in een geweldige wapenrusting. Misschien heeft u het nieuws meegekregen van de afgelopen week over een grote cyberaanval. Voor de ouderen zegt het misschien niet veel, maar dat heeft te maken met onze computer. En eigenlijk alles is nu gekoppeld aan de computer. Je kunt het niet voorstellen. Ziekenhuizen, bedrijven, kantoren, alles. Nou, sinds vrijdag 12 mei zijn zeker 200.000 slachtoffers in 150 landen in een korte tijd getroffen door de ransomware WannaCry. En dat is een gijzelsoftware. De maker hiervan heeft dus een software gemaakt en hij stuurt het de wereld in met de bedoeling dat mensen niet meer aan hun computerbestanden kunnen komen. Wat gebeurt er? De ransomware versleutelt bestanden op besmette computers en eist daarna losgeld, want dat is ransom, betekent losgeld, om die bestanden weer vrij te geven. Kunt u zich voorstellen? Je hebt een bedrijf met al je belangrijke gegevens, unieke gegevens, met allerlei adresbestanden. En je kunt niet er meer bij. Dat betekent dus dat je ook niet je werk kan verrichten. Dat betekent dat je hele bedrijf plat ligt. En om aan die bestanden te komen, moet je eerst los geld betalen. Nou, dit zijn de slachtoffers. Op het nieuws was een ziekenhuispatiënt. Hij zegt, ja, ik kan niet geopereerd worden, want het hele ziekenhuis ligt plat. Doktoren kunnen niet aan mijn gegevens komen. Apparaturen werken niet. En kunt u zich voorstellen, omdat één persoon een software heeft gemaakt, kunnen bedrijven, ziekenhuizen, overheden niet meer hun werk doen. Nou, en dit is de oorzaak. Veel overheden, bedrijven en ziekenhuizen gebruiken nog oudere, onveilige Windows-versies. Zeg voor de ouderen misschien nog niks. Maar als je een computer hebt, heb je software nodig. Anders kun je niks doen met je computer. En meestal zit Windows. Daarom kon de ransomware zich sinds vrijdagmiddag razendsnel over de hele wereld verspreiden en veel slachtoffers maken. Mensen maken nog steeds gebruik van oudere versies van Word. Dat betekent dat er mensen zoals die softwarebouwer allerlei poortjes kunnen vinden en die gaan ze dan gebruiken om computers te gijzelen. Nou, de les hieruit is, als wij onze wapenrusting niet op orde hebben, zijn we makkelijke prooien. Als wij niet nemen wat de Bijbel ons geeft, dan zullen wij makkelijk prooien zijn van de tegenstander. Wij moeten dus up-to-date zijn. Wij moeten weten wat wij vorige week over hebben gehad. Wie onze vijand is, wat hij doet en wat biedt de Bijbel ons. Wat geeft de Bijbel ons aan wapenrusting? Dus deze boodschap willen wij stilstaan bij onze geestelijke wapenrusting, zodat wij geen slachtoffer zullen zijn van de tegenstander. U moet onthouden, u bent een strijder in Gods leger. Amen. U bent een strijder, of u wil of niet. Vanaf het moment dat u christen bent geworden, heeft u de tegenstander oorlog verklaard. U bent de persoon die zegt, genoeg is genoeg. Ik wil geen speelbal meer zijn van de tegenstander. Ik wil geen slachtoffer zijn van mijn zonde. U bent een strijder. En we hebben gezien vorige week, onze vijand is Satan, de duivel. Of er zijn duivelen, er zijn demonen, onze tegenstander. En zij gebruiken de volgende strategieën of plannen. Misleiding. zoals in de Hof van Eden, misleiding om tegen God te rebelleren. Om tegen God in te gaan, om te zondigen tegen God. Hij gebruikt misleidingen. Hij gebruikt leugens, zoals wij dat vorige week hebben gezien. Mensen die niet meer geloven in een hel, niet meer geloven in een duivel. En de duivel gaat verder zo ver dat mensen zeggen, God bestaat ook niet. Het is allemaal leugens van men. Valse werkers. De duivel gebruikt valse apostelen, valse profeten om de christenen van deze tijd te misleiden. En uiteindelijk, waar Jezus ons voor waarschuwt is, er komt een antichrist. Die zogenaamde wereldvrede zal brengen. Die een wereldreligie zal brengen. En uiteindelijk zullen velen misleid worden door de wonderen. De Bijbel zegt, grote wonderen zal hij doen. En mensen zullen daardoor misleid worden. Dat zijn de strategieën van de tegenstander. Dus 2 Timotheus 2, Paulus zegt ons, leid verdrukkingen. Want dat is wat Jezus zegt, in deze wereld zul je niet begrepen worden. Als christen, als gelovige. Ze zullen je zien als een dwaas, omdat je nu in 2017 nog steeds in God gelooft. Dat je nog steeds in creatie gelooft. 2 Timotheus 2 vers 10 zegt, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Dus hier zien we al, we moeten onthouden, als christen zijn wij in het leger van God. Paulus spreekt, wees een goed soldaat van Jezus Christus. Zijn we goede soldaten? Ik hoop niet dat wij bange soldaten zijn, want met bange soldaten kun je ook niet de strijd winnen. Maar dat wij moedige soldaten zullen zijn. De Bijbel gebruikt ons het woordje heldhaftig. Heldhaftige strijders. Mensen die bereid zijn om te strijden, maar die ook kunnen strijden. Goed, in een tijd van oorlog heb je je uitrusting nodig. Je ziet het tegenwoordig een moderne militair. Hij is uitgerust van top tot teen met de modernste snufjes. Nou, God heeft ons ook voorzien in een geweldige wapenrusting om onze tegenstander aan te kunnen. Daarom zegt Efeziërs 6 vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Het is dus een geestelijke wapenrusting. U wordt beschermd van top tot teen, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus u wordt aangevallen door het kwaad. U moet weerstand bieden, zoals de Bijbel zegt, en na alles gedaan te hebben dat je stand kunt houden. Dat je niet omgevallen bent, dat je niet geestelijk beroofd bent van je zegeningen, maar dat je stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Hier begint dan de wapenrusting. Uw middel omgord met de waarheid, dus de gordel. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Hier vinden wij alle ingrediënten die we nodig hebben om een strijd te kunnen winnen. Je moet krachtig zijn in de Heer. Je moet waakzaam zijn. Je moet je wapenrusting aandoen, want als eentje ontbreekt. Bijvoorbeeld, je hebt je hele wapenrusting aan, maar u bent niet waakzaam. Kan de vijand nog ons doden en vernietigen. Paulus heeft in beeld een Romeins soldaat in die tijd. Zij waren de machtige strijders van de tijd van Paulus. En hij beschrijft de helm, hij beschrijft de borstwapens, hij beschrijft de gordel, hij beschrijft de schoeisels die ze aan hebben. Stuk voor stuk beschermt het de militair, de soldaat. Laten we beginnen met de gordel. En de Bijbel noemt het de gordel der waarheid. Staan we allemaal in de waarheid vandaag? De gordel der waarheid. Wie is de gordel? Het geeft je, je ziet van die gewichtheffers, en ze gebruiken een gordel om hun rug een steun te geven. Maar de gordel is ook nodig om alle andere wapenrusting bij elkaar te houden. Die gordel is belangrijk. Daarnaast kun je ook de zwaard die de soldaat heeft in die gordel steken of een dolk, wat dan ook. Dus die gordel is belangrijk. Het wordt genoemd de gordel der waarheid. Nou, wat wordt er bedoeld met die waarheid? Maar die waarheid wordt bedoeld integriteit. Integriteit. Integriteit heeft te maken met onze karakter. Dat is die waarheid, de gordel der waarheid. Nou, wat houdt dat in? Nou, zoals de gordel alles bij elkaar houdt, houdt integriteit onze karakter bij elkaar. En hoe belangrijk is onze karakter? Integriteit houdt onze karakter bij elkaar. Je kunt geduldig zijn, je kunt zachtmoedig zijn, maar alles wordt bij elkaar gehouden door integriteit. Wat we ook vaak zeggen, je kunt op vakantie gaan, maar je neemt je karakter mee. En wie je bent, blijf je. Dat blijft onveranderd. Dus dat is belangrijk. Dus als wij Christus vertegenwoordigen, moeten wij ook de karakter van Christus bezitten. En die moeten wij beschermen. Integriteit zorgt ervoor dat wij niet in schijnheiligheid vervallen. Twee gezichten. Dat wij niet een dubbelhartig hart hebben. Maar dat ons hart volkomen gefocust is op één ding. Op Jezus Christus. Integriteit zorgt ervoor dat wij niet schijnheilig worden. We vinden een voorbeeld in de tijd van Jezus. Jezus zegt aan de Farizeeërs. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Ja, Mozes was dé profeet. Hij was degene die de 10 geboden ontvangen had van God. Jezus zegt de schriftgeleerden en de Farizeeën. Ze zitten graag op de stoel van Mozes. Oftewel, zij willen graag de wet uitdelen. En dan zegt Jezus, daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht. Jezus zegt, al die woorden die de Farizeeën spreken vanuit de gestoelte van Mozes, dat zijn allemaal stuk voor stuk wetten uit Gods woord. Jezus zegt gewoon, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht. Die wetten wat zij doorgeven aan het volk, die wetten zijn goed. Maar Jezus zegt, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Nou, dat is gebrek aan integriteit. Je zegt één ding, maar je doet iets anders. Je zegt aan de mensen, dit zijn de wetten van Mozes. En mensen nemen het aan. Maar de Bijbel zegt, je moet niet doen. Zoals het staat. Naar hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Dus hun karakter van integriteit ontbreekt. Het heeft geen kracht. Jezus zegt, want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Ze weten, die lasten zijn ontzettend zwaar. Maar ze geven wel door aan het volk. Maar zij zelf raken niet aan met hun vingers, zegt Jezus. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Schijnheiligheid. Dubbelhartig. Want zij maken het gebedsriemen breed en de kwasten aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Oh, ze willen de ereplaats hebben. De belangrijkste plaats. Waar is de belangrijkste plaats? Daar wil ik zitten. Nou, dat zijn de Farizeeën. En op de voorste plaatsen in de synagogen. Zij zijn ook belust op de begroetingen op de markt. Ze willen zo graag dat mensen respect hebben voor hen. En om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. O meester. Maar ze verroeren niet. Ze raken niet eens aan de wet. Ze doen het eens niet. En dat is gebrek aan integriteit. De Farizeeën, zij tonen geen integriteit. Wij als gelovigen dienen een gordel hebben te hebben van waarheid. Dus wat wij zeggen en wat wij doen, het moet overeenkomen. Kunt u mij nog volgen? Door twee heren proberen te dienen, daar gaat het in feite om. De Farizeeën, zij dienen niet God, ze willen graag gezien worden. Ze willen niet dat Jezus Christus in hen gezien wordt, maar ze willen dat hun werken gezien worden, dat zij gezien worden, dat zij de eer ontvangen, dat zij begroet worden, dat zij eer ontvangen. Twee heren proberen te dienen. Door dat te doen, raken wij onze integriteit kwijt. Je kunt maar één heer dienen. Dus een dubbelhartig persoon kan niet kiezen en wil ook niet kiezen. Maar een persoon van integriteit zegt, Heer, u alleen wil ik dienen. Amen. U alleen wil ik volgen, u alleen wil ik toegewijd zijn. En dat is de ware Christen. Psalm 51 vers 8 zegt, zie, u vindt vreugde in in waarheid, in het binnenste van ons. Dat wij zeggen, Heer, ik wil niet twee gezichten hebben. U vindt vreugde in waarheid, in het binnenste, in het verborgene vindt, maak u mijn wijsheid bekend. Halleluja. Hebben wij de waarheid van God in ons hart? Dat zorgt ervoor dat wij integer zijn. Willen wij iets verkeerds doen? Dat woord in ons hart waarschuwt ons. En dat zal worden, dat kan niet. Maar dat staat niet en past niet bij mijn geestelijk leven. Daardoor zal ik God niet eren, daardoor zal ik God nooit groot maken. Dus je wordt gewaarschuwd door datzelfde woord dat u in uw hart heeft bewaard. God vindt vreugde in God, wanneer de waarheid, zijn waarheid, in ons gevonden wordt. We gaan naar het tweede gedeelte van de wapenrusting, dat is de borstharnas. Het beschermt uw hart, de belangrijkste delen van uw lichaam, de romp. En dus de borstharnas beschermt de romp, belangrijk. Je ziet ook politiemensen, ze hebben een kogelvrij vest. De borstharnas is van groot belang. Het beschermt het hart. De borstharnas van de gerechtigheid wordt het genoemd. Gerechtigheid. Nou, dat woord komt vele malen voor in het Bijbel. En de christen heeft twee soorten gerechtigheid. De eerste gerechtigheid heeft te maken met de gerechtigheid die Jezus Christus op ons legt. Want wij waren allemaal onrechtvaardig. We hebben allen gezondigd, zegt de Bijbel. Dus hoe kunnen wij nog gerechtigheid bezitten? Nummer 1, het is vanwege wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft de prijs betaald. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Dat betekent dus dat al onze schulden is kwijtgescholden. De Bijbel zegt het op deze manier in 2 Korinther 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft. Dat betekent dus dat Jezus Christus rechtvaardig is. Want hij heeft geen zonde. Heeft de Heere God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij zelf vandaar. Wij bezitten geen spotje gerechtigheid. Het is Christus die rechtvaardig en gerechtigheid is. Maar God heeft hem tot zonde. Dat is eigenlijk tot zondoffer, moeten wij lezen in feite. Hij werd een zondoffer voor ons gemaakt. Hij stierf in onze plaats. Jezus werd daardoor niet zondig, maar hij werd het offer. Dus heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat, met het doel, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Bent u niet blij dat u nu gerechtvaardigd bent in Jezus Christus? Want ik heb voor mijzelf geen gerechtigheid. Ik kan alleen maar wijzen op de zonden in mijn leven, maar door Jezus Christus mogen wij vandaag zeggen, Heer, dank u wel voor die gerechtigheid. Dat ik nu recht voor God mag staan. Want anders kan God ons nooit accepteren. Anders kan God nooit ons aannemen. Maar vanwege die gerechtigheid. Dat is de eerste gerechtigheid. Namelijk de gerechtigheid die Christus voor ons heeft gemaakt. Nou, daarnaast is er een gerechtigheid waaraan wij iedere dag moeten werken. Wanneer wij elke dag met Jezus wandelen. Wanneer wij elke dag voor Jezus kiezen. Dan bouwen wij aan die gerechtigheid. En die gerechtigheid moet groeien. Want wij weten maar al te goed dat wij verkeerde keuzes kunnen maken. Verkeerde dingen kunnen doen. Dat betekent dus dat we elke dag opnieuw werken aan die gerechtigheid. Nou, het is belangrijk dat de borstharnas der gerechtigheid ons hart beschermt. Want alles komt voort uit ons geestelijk hart. Ons denken, onze motieven, onze beweegredenen komen voort uit ons hart. Dus een belangrijk vers in de Bijbel is Spreuken 4, vers 23. Je kunt alles beschermen, maar bovenal bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Bescherm uw hart. Dat is in het natuurlijke zo, maar het is geestelijk zo. Bescherm je hart boven alles wat de behoeden is. Van daaruit zijn de uitingen van het leven. Het komt allemaal voort uit ons hart. Het bepaalt wat wij doen. Het bepaalt wie we zijn. Dus als ons hart recht is, dan vinden wij gerechtigheid in ons hart. Beschermen wij ons hart iedere dag? Ons hart kan een loopje met ons nemen en dat wij misleid kunnen worden. Maar de Bijbel zegt ons, bescherm je hart. U moet uw eigen hart beschermen. Dus iedereen moet zijn eigen borstharnas aandoen. Want je wordt getroffen in je hart. En dan je kunt, wat de Bijbel zegt, de bedenksel van de mensen was een en al kwaad in de tijd van Noach. bedenksten die uit het hart voortkomen om tegen God te rebelleren, om tegen God te zondigen. God heeft ons voorzien in een borstharnas om ons hart te beschermen. Het brengt ons bij de tweede, namelijk de schoenen. Belangrijk. Schoenen zijn belangrijk, want je schoenen dragen mee. Als je geen goede schoenen hebt, dan kun je rugklachten krijgen. Schoenen zijn belangrijk, want het beschermt je voeten natuurlijk. Als je met blote voeten moet strijden en je hebt overal scherpe kiezels of stenen, ja, dan vecht dat niet makkelijk. Dus de Romeinen zijn slim, ze zeggen, we hebben goede schoenen nodig. Van leren zolen, geharde, dikke zolen. En ze kunnen rennen daarmee. En je staat ook stabiel met goede schoenen. Dat is belangrijk. Zijn hier stabiele christenen? Stabiele christen, belangrijk. Stabiliteit in je geestelijk leven. Daarvoor heb je geestelijke schoenen nodig. En die geestelijke schoenen worden genoemd de schoenen van het evangelie van de vrede. Die christenen zijn niet op oorlogspad, dat wij strijden tegen de mensen, tegen de wereld. Nee, we strijden tegen de overheden, van machten, duistere machten. Maar wij zelf, wij dragen de schoenen van het evangelie van de vrede. Amen. Er mag geen haat, geen wrok in ons zijn. Want onze strijd gaat niet tegen mensen die God niet kent. Nee, wij hebben, de Bijbel zegt ons in Johannes 3, vers 6, als lief heeft God de wereld. God heeft deze mensen, verloren mensen lief, zodat ook zij behouden zullen worden. Maar God wil dat wij de schoenen van het evangelie van de vrede aandoen. Dat betekent dat wij, dat God wil dat wij voor zijn woord staan. Dat wij staan voor zijn woord. Dat wij zeggen wie we zijn. Dat wij voor hem opstaan. In Korinthe 15 vers 1 zegt, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. U moet in het evangelie staan. Dat betekent dat het evangelie als het ware gelezen kan worden vanaf ons leven. Dus wat wij lezen van Gods woord, dat mensen dat kunnen lezen, dat wij staan, niet in het woord van de voorganger, maar in het woord van het evangelie van Jezus Christus. Amen. Heer, ik sta op uw woord. Het andere Gods woord is daarom, wordt ook vaak genoemd een rotssteen. Je staat daarop, je staat vast. Je staat vast op de rotssteen Jezus Christus. Zijn er hier krachtige, stabiele christenen vandaag? 1, 2. Meer stabiele christenen? Belangrijk, hè? Dus schoenen. Van het evangelie. Je hebt het evangelie gehoord, je neemt het aan en je gaat leven naar dat woord, want dat woord maakt ons wie we nu zijn. Verblijf in Christus, krachtig in hem. Als gelovigen strijden wij voor de vrede van God, voor alle mensen. Dus dat zijn schoenen van het evangelie van Jezus Christus en van vrede. Dus terwijl wij strijden, hebben wij namelijk ook nog een missie, namelijk om de vrede te brengen. Wij kunnen niet zelf een vrede creëren, maar dat wij mensen verzoenen met God. Dat wij mensen bij God brengen. Dat zij begrijpen dat er een God is die van hen houdt. Die wil dat mensen behouden worden. En daarvoor heeft God u uw schoenen gegeven om te wandelen op zijn weg van zaligheid. Het schild. Er zijn verschillende soorten schilden. Maar de Romeinen hebben een groot schild. Het beschermt een groot deel van hun lichaam. Als je een klein schild hebt, is het misschien lichter, makkelijker te hanteren. Maar het zal niet het gehele lichaam beschermen. Een Romeins schild is heel groot. Het beschermt en je kunt als het ware schuilen achter het schild. Dus de Bijbel zegt, neem vooral het schild des geloofs aan. Dat is belangrijk. Het schild des geloofs is van groot belang. Het beschermt je. Het beschermt ons, zegt de Bijbel, tegen de vurige pijlen van Satan. In die tijd gebruiken de vijanden pijlen en ze steken die punten aan met vuur, zodat huizen in brand raken en of dat mensen verwond raken, maar ook met allerlei brandwonden. De Bijbel zegt, het beschermt ons tegen de vurige pijlen van Satan. Pijlen van angst, van onzekerheid. Van misleiding. Welke vurige pijlen komen op u af vandaag? Dan heeft u een schild nodig. Het is niet één pijl, het zijn verschillende pijlen. Om ons te treffen. Om ons te raken. 1 Johannes 5 zegt ons, vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Ja, dat is die nieuwe mens in ons. Wanneer we Jezus hebben aangenomen, zijn een nieuwe creaties in Christus. Want al wat uit God geboren is, dat is nieuw, dat is volmaakt, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, namelijk ons geloof. Amen. Ons geloof in Jezus Christus. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft voor ons de strijd gewonnen. En de Bijbel zegt ons, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof in Gods woord. Ons geloof in de almachtige God. Ons geloof in wie Jezus Christus voor ons is. Dat geloof is van groot belang. En we hebben het ook vaak gezien, je hebt verschillende soorten geloven. Namelijk groot geloof, klein geloof of helemaal geen geloof. Maar het is belangrijk dat wij weten, ons geloof overwint de wereld. Op wie je bouwt, wie je vertrouwt, laat ons zien of je wint of niet. In Openbaring 12 vinden wij de laatste strijden die wij kunnen vinden in de Bijbel. En daar wordt een oorlog gevoerd in de hemel, zegt de Bijbel. Openbaring 12 vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En met de draak wordt bedoeld de duivel zelf. Dat is wat Openbaring zelf zegt. De draak, ook de draak en zijn engelen, dus de gevallen engelen, voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Hoezo? Nu heeft Satan nog steeds toegang tot de hemel. Want hij is de aanklager. Hij klaagt ons elke dag aan. Kijk, is dat uw kind? Is dat uw dochter, uw zoon? Kijk hoe zij leven. En de Satan klaagt ons aan. Hij heeft toegang. Maar er komt een moment dat hij uit de hemel wordt geworpen. De Bijbel zegt, hij, Satan en zijn gevangen engelen waren niet krachtig genoeg om de oorlog te winnen. En ze werden uit de hemel geworpen. Vers 9, en de grote draak, dat is Satan zelf, werd neergeworpen. Namelijk, dus de Bijbel legt zichzelf uit, wie die draak is, namelijk de oude slang, komma, die duivel en Satan genoemd wordt. Hier zien we, de Bijbel legt zichzelf uit. Die draak is dus de oude slang, en dat verwijst ons naar de Genesis in de Hof. Die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Nou, als dat moment aanbreekt, dat allemaal demonen en duiven op aarde geworpen worden, want ze hebben geen plaats meer in de hemelse gewesten, dan heb je een groot probleem. Je ziet, dan begint ook de grote verdrukking en alle ellende. En Johannes schrijft, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager, dat is de duivel van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En dan zegt vers 11, en zij hebben hem